Welkom. We duiken vandaag in een document dat op het eerste gezicht misschien wat droog en complex lijkt.
Zeker.
Maar dat wel de blauwdruk is voor jouw financiële toekomst. We hebben het over de verklaring in zaken beleggingsbeginselen 2025 van Stichting Pensioenfonds IBM Nederland.
Ofwel SPIN.
Precies, SPIN. En onze missie vandaag is om dit voor jou te ontrafelen. We gaan kijken hoe SPIN jouw pensioengeld nou precies beheert. Hoe balanceren ze die eeuwige spanning tussen risico en rendement?
Mm-hmm.
Welke filosofie zit erachter? En de hamvraag, denk ik, wat betekent dit nu concreet voor het geld dat jij opzij zet voor later?
En om daar een goed antwoord op te geven, moeten we eigenlijk meteen één ding helder hebben. Een splitsing die echt de kern vormt van het hele document.
Oké. Okay.
Je hebt aan de ene kant de uitkeringsovereenkomsten, in jargon ook wel defined benefit of DB genoemd.
DB, ja.
Simpel gezegd, hier ligt het beleggingsrisico hoofdzakelijk bij het pensioenfonds zelf. En aan de andere kant staan de beschikbare premieregelingen of defined contribution, DC.
En daar ligt het risico dus bij?
Volledig bij jou als deelnemer of oud-deelnemer. Dat onderscheid is de absolute rode draad in hoe ze te werk gaan.
Oké, laten we dit uitpakken. Laten we beginnen bij die eerste, die grote collectieve pot, de DB-regeling. Het doel dat SPIN hier heeft is, als je het leest, eigenlijk glashelder.
Ja.
Ze willen met de grootst mogelijke zekerheid de pensioenen kunnen indexeren. Dus ervoor zorgen dat je pensioen meegroeit met de prijzen in de winkel.
Precies. En om te meten of ze op koers liggen, gebruiken ze een heel specifiek begrip. De RDDG.
RDDG.
Zomaar een getal, maar een doel dat al rekening houdt met de verwachte inflatie in de toekomst. Hun doel is een dekkingsgraad van 119%.
Dus die 119% betekent niet alleen dat er genoeg geld is voor de pensioenen van nu, maar ook...
Maar ook genoeg om die pensioenen in de toekomst waardevast te houden. Exact.
Oké.
En wat daarbij opvalt, is dat ze dit doel eigenlijk al hebben bereikt. Hun oorspronkelijke doel van 118% haalden ze al eind 2021.
Veel sneller dan gepland dus.
Ja, veel sneller. De vraag is dus niet zozeer hoe komen we er, maar veel meer hoe zorgen we dat we hier blijven.
En hier wordt het pas echt interessant, want daarvoor hebben ze een mechanisme bedacht dat ze het transitiepad noemen. Het idee is eigenlijk heel elegant.
Mm-hmm.
Naarmate het fonds financieel gezonder wordt, dus die dekkingsgraad stijgt, wordt het risico in de beleggingsportefeuille automatisch en stapsgewijs afgebouwd.
De portefeuille wordt dus steeds veiliger. En wat hier fascinerend aan is, is dat ze daarbij kiezen voor een asymmetrische aanpak.
Asymmetrisch?
Ja, het risico wordt dus wel afgebouwd als de dekkingsgraad stijgt, maar het wordt niet automatisch weer opgebouwd als de dekkingsgraad onverhoopt zou dalen. Ze klikken de winst als het ware vast.
Wacht even, dat klinkt heel veilig, dat vastklippen. Maar is er geen keerzijde? Betekent het niet ook dat je potentieel rendement laat liggen als de markten zich na een dip weer krachtig herstellen?
Zeker.
Offer je hier niet een stukje groei op voor die extra zekerheid?
Dat is een heel scherpe vraag en het antwoord is in feite ja. Ze maken een bewuste keuze voor voorzichtigheid. Ze zeggen impliciet, we hebben ons doel bereikt. Onze voornaamste taak is nu om dit te beschermen, niet om nog meer risico te nemen voor extra rendement.
Oké.
En om die keuze te bewaken, hanteren ze twee hele duidelijke grenzen. Een pijngrens en een fijngrens.
Een pijngrens en een fijngrens, dat klinkt bijna pijnlijk duidelijk.
Dat is het ook. De pijngrens is het absolute vangnet. In het allerslechtste scenario mag de nominale dekkingsgraad niet onder de 110% zakken. Dat is de rode lijn.
En de fijngrens?
Aan de andere kant heb je de fijngrens. Dat is die reële doeldekkingsgraad van 119%. Die moet in het meest positieve scenario haalbaar blijven. Hun hele beleggingsstrategie moet dus altijd binnen die twee bandbreedtes opereren.
Ik stel me dat een beetje voor als een bergbeklimmer. Je hebt de top bereikt, die 119%.
Ja, precies.
Vanaf dat moment ga je niet proberen om nog hoger op de wolk te klimmen. Nee, je zekert je touwen, je slaat extra ankers in de rotswand.
En je zorgt er vooral voor dat je niet meer naar beneden valt. Dat is een perfecte analogie. En die touwen en ankers zijn in de praktijk hun verschillende beleggingsportefeuilles.
Ze hebben er drie, toch?
Klopt, drie. Twee daarvan, de primary matching en diversifying matching portefeuilles, zijn die veiligheidsankers. Die zijn vooral gericht op afdekken van risico's, zoals de rente.
En de derde?
En dan heb je de return portefeuille. Dat is de motor, de risicovolle klimuitrusting die voor het rendement zorgt. En wat ze dus doen op dat transitiepad is het aandeel van die return portefeuille steeds kleiner maken.
Ah, en dat geld schuiven ze dan over naar die veilige?
Precies, naar die veilige matching portefeuilles. De motor wordt dus langzaam teruggeschroefd.
Oké, dat is een heel voorzichtige, bijna beschermende aanpak voor die grote collectieve pot. Maar ik kan me voorstellen dat jij je nu afvraagt, leuk voor het collectief, maar ik heb zo'n individuele potje.
Waar ik zelf het risico draag.
Precies, hoe gaan ze daarmee om?
Ja, daar zien we inderdaad een heel ander, veel persoonlijker mechanisme aan het werk. Het life cycle principe.
Life cycle.
De kern hiervan is dat de beleggingsmix automatisch wordt aangepast aan jouw leeftijd. De logica is heel intuïtief. Hoe langer je horizon tot je pensioen, hoe meer risico je kunt en, nou ja, wilt nemen voor een hoger potentieel rendement.
Je hebt immers nog tijd om eventuele klappen op de beurs op te vangen.
Exact.
Dus als je jong bent, zit je zwaarder in aandelen. En naarmate je pensioendatum dichterbij komt, verschuift dat gewicht automatisch naar de relatieve veiligheid van obligaties. Maar je hebt als deelnemer ook nog een keuze, toch?
Zeker. Je wordt niet zomaar in een standaard hokje geduwd.
Nee.
Je kunt kiezen uit 3 profielen. Behoudend, neutraal en ambitieus. Maak je geen keuze, dan kom je standaard in het neutrale profiel terecht. Maar het is goed om te weten dat je hier een actieve keuze in hebt.
En die verschillen zijn niet mis. Ik heb even in de tabellen in het document gekeken. Als je bijvoorbeeld in dat standaard profiel neutraal zit en je hebt nog meer dan 22 jaar te gaan tot je AOW.
Ja.
Dan zit je voor 100% in aandelen.
100%?
Volop de aanval, zou je kunnen zeggen.
Dat is inderdaad behoorlijk ambitieus voor een neutraal profiel. Het laat wel zien dat ze geloven in de kracht van aandelen op de lange termijn.
Precies. Maar als je dan in datzelfde profiel de laatste 2 jaar voor je pensioen ingaat, is die aandelenweging gekelderd naar nog maar 5%.
Zo.
De rest is dan verschoven naar veel stabielere obligaties. Een complete ommezwaai van risicozoekend naar risicomijdend.
Dit roept een belangrijke vraag op. Waarom bouwen ze dat risico zo drastisch en zo ver af?
Ja, waarom?
Het hoofddoel is om jouw afhankelijkheid van de marktomstandigheden op 1 specifiek moment, namelijk jouw pensioendatum, zo klein mogelijk te maken.
Oké. Okay.
Op die dag moet je met jouw opgebouwde kapitaal een levenslange uitkering kopen. De prijs daarvan hangt enorm af van de rentestand op dat moment.
Dus als de rente op jouw pensioendatum toevallig historisch laag is, heb je gewoon pech en krijg je een lagere uitkering voor de rest van je leven.
Precies. Dat is het ongelukkige aankoopmoment dat ze willen voorkomen. Door jaren van tevoren het renterisico al steeds verder af te dekken, spreiden ze dat risico in de tijd.
Zodat de kans op pech veel kleiner wordt.
Inderdaad. De kans op zo'n ongelukkige samenloop van omstandigheden wordt veel kleiner.
En toen ik verder groef in waarin ze dan precies beleggen, stuitte ik op een detail dat me echt verraste. Iets heel herkenbaars.
Ah, ik denk dat ik al weet waar je op doelt.
Binnen die veilige obligatiebeleggingen hebben ze een Diversified Fixed Income Fonds. En wat blijkt? Dat wordt voor 50% belegd in Nederlandse hypotheken.
Ja, de helft.
De helft.
Precies. De kans is dus best aanwezig dat jouw pensioengeld indirect de hypotheek van je buurman of je collega financiert.
Dat is toch geweldig? Dat maakt het ineens zo tastbaar. Het is geen abstract getal op een wereldwijde beurs, maar het zit gewoon in de bakstenen hier in Nederland.
En dat is niet alleen maar voor het leuke, herkenbare effect. Het is ook een slimme beleggingsset.
Hoezo?
Het geeft de portefeuille een stabiele, voorspelbare kasstroom uit maandelijkse aflossingen en rente die niet direct meebeweegt met de grillen van de internationale aandelenmarkt.
Een stukje oor-Hollandse degelijkheid?
Precies. Midden in een wereldwijde portefeuille.
Oké, dus we hebben een beeld van 2 strategieën. Een extreem voorzichtige, beschermende strategie voor de collectieve pot.
Mm-hmm.
En een persoonlijke, leeftijdsafhankelijke levenscyclus voor de individuele potjes. Is er een overkoepelende filosofie, een soort groene draad die dit allemaal met elkaar verbindt?
Die is er zeker. En die vinden we heel expliciet terug in hun DVB-beleid, duurzaam en verantwoord beleggen.
DVB.
De kerngedachte die ze formuleren is even simpel als treffend. Een goed pensioen is waardevoller in een wereld die ook leefbaar is.
Dat klinkt misschien als een mooie marketingzin, maar...
Maar ze maken het opvallend concreet.
Inderdaad, de doelen die ze stellen zijn niet vaag. Ze streven naar een netto nul uitstoot van broeikasgassen in hun beleggingen in 2050.
In lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.
Ja, maar hun tussentijdse doelen voor 2030 zijn al heel scherp. 65% CO2-reductie voor de aandelenportefeuille en 60% voor bedrijfsobligaties, vergeleken met 2019.
En ze melden er trots bij dat het doel voor 2025 al ruimschoots is behaald.
Ze lopen dus voor op hun eigen schema.
Ja, ze bouwen dit beleid op rond twee fundamentele thema's. Klimaat en governance. Oftewel, goed en integer bestuur.
Governance, ja.
De redenering is dat goed bestuur een randvoorwaarde is voor duurzaam succes. Een bedrijf dat zijn zaken niet op orde heeft, zal op de lange termijn ook niet duurzaam omgaan met milieu en maatschappij.
En hoe brengen ze dat dan in de praktijk? Ik zie eigenlijk twee belangrijke instrumenten in hun gereedschapskist. Uitsluiting en engagement.
Precies.
Ze hebben een zwarte lijst. Ze beleggen simpelweg niet in bedrijven die bijvoorbeeld controversiële wapens produceren. Maar wat ze veel belangrijker lijken te vinden, is engagement.
Klopt. Engagement betekent dat ze actief het gesprek aangaan met de bedrijven waarin ze beleggen. Ze gebruiken hun invloed als aandeelhouder om die bedrijven aan te sporen om te verduurzamen.
En verkopen is de laatste optie.
Precies. In het document staat expliciet dat desinvesteren, dus je aandelen verkopen, echt de allerlaatste stap is. Als een dialoog na jarenlang proberen echt niets oplevert. De dialoog heeft de voorkeur boven de exit.
Maar is dat niet een beetje naïef? Om te denken dat je als één Nederlands pensioenfonds de koers van een multinationale oliereus kunt veranderen.
Alleen wel, maar ze zijn niet alleen. En dat is de sleutel.
Ah.
Als we dit verbinden met het grotere geheel, zien we dat ze zijn aangesloten bij hele invloedrijke allianties, zoals de Net Zero Asset Owner Alliance. Dat is een club van 's werelds grootste pensioenfondsen en verzekeraars die samen biljoenen aan vermogen beheren.
Dus samen sta je sterker.
Enorm veel sterker. Door samen op te trekken, creëren ze veel meer druk. Dat verklaart ook hun beleid om geen nieuwe projecten in steenkool, olie en gas meer te financieren. Hun stem wordt als onderdeel van het koor een stuk luider.
Oké, de strategieën voor DIB en DC zijn helder en die duurzame filosofie ligt er als een saus overheen. Maar dan ben ik altijd nog benieuwd naar de machinekamer, de hoe-vraag.
Ja.
Hoe wordt dit allemaal in de praktijk georganiseerd? Wie drukt er nou echt op de knoppen?
De structuur is vrij klassiek voor een pensioenfonds, maar wel effectief. Je hebt het bestuur van Spin, dat zet de lijnen uit. Zij bepalen het beleid dat we net besproken hebben.
Oké.
Maar de daadwerkelijke uitvoering, het dagelijkse beheer van het vermogen, dat is uitbesteed aan externe, gespecialiseerde vermogensbeheerders.
En wie controleert dat dan?
Om dat allemaal te controleren en te administreren is er een custodian, een bewaarbedrijf. Dat is een onafhankelijke partij die controleert of de beheerders zich wel aan alle afspraken houden. Het is een systeem van checks en balances.
Toen ik door het document bladerde, struikelde ik over een woord waar bij mij toch altijd een beetje de alarmbellen van gaan rinkelen. Derivaten.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Dat klinkt voor mij meteen naar speculatie, risico en de kredietcrisis. Stel me gerust, wat doen ze daar echt mee?
Dat is precies de reactie die veel mensen hebben. En dat is ook niet gek gezien de geschiedenis. Maar je moet het hier echt zien als een stuk specialistisch gereedschap. Niet als een gok in het casino.
Oké.
Het document is er heel expliciet over. Derivaten worden niet ingezet voor speculatie. Of om met geleend geld te beleggen, wat leverage heet.
Dus als ik het goed begrijp, gebruiken ze het niet om meer risico te nemen?
Nee, juist om specifieke ongewenste risico's heel precies uit te schakelen.
Het is defensief.
Precies. Het is defensief, niet offensief. Denk bijvoorbeeld aan het afdekken van valutarisico. Als de Amerikaanse dollar daalt, willen ze niet dat jouw pensioenpot daardoor ineens minder waard wordt in euro's.
Logisch.
Met een derivaat kun je dat risico neutraliseren. Of denk aan het heel precies sturen van dat renterisico waar we het eerder over hadden. Het is een scalpel, geen sloophamer.
Helder. Goed, laten we de belangrijkste inzichten voor jou nog eens op een rij zetten. De aanpak van Spin kenmerkt zich door een paar hele duidelijke keuzes.
Ja.
Voor die grote DB-pot is het sleutelwoord absolute voorzichtigheid. Een strategie die risico stapsgewijs afbouwt zodra het kan om de behaalde resultaten veilig te stellen.
Ja, dat vastklikken.
Precies. En voor jou als DC-deelnemer is er een heldere en voorspelbare lifecycle-methode die automatisch met je meegroeit en veiliger wordt naarmate je ouder wordt.
Met bovendien de vrijheid om zelf een risicoprofiel te kiezen?
Inderdaad. En over dat alles heen ligt een overkoepelende en, nou ja, zeer concrete duurzaamheidsambitie.
Dat is de kern.
Bedankt voor het luisteren en misschien tot een volgende keer.